You're with SBS Radio.
Tije Hylkema, mijn gast vandaag live in de studio, de eerste cellist van het Opera Australia Orchestra. Tije, je zit bij voorstellingen van de opera en ook van het ballet. Zit je niet op het podium, maar in de bak, zoals het heet. Hoe is dat om in een orkestbak te zitten en muziek te maken?
Het is niet ideaal natuurlijk, want je zit in feite een beetje weggemoffeld onder het podium. En de akoestiek is behoorlijk compromised, om het maar eens met een goed Nederlands woord te zeggen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk sowieso met het hele Opera House, dat het exterieur is ontworpen door Utzon, het geniaal landmark exterieur. En, maar voor het interieur hadden ze geen geld meer. En het is ook een beetje een bijeengeraapt zootje hier en daar. Want het, uiteindelijk is de ruimte waar wij spelen, was nooit bedoeld voor opera. Dus het is een redelijk kleine hall, kleine zaal.
Ja.
En akoestiek is niet ideaal. Maar gelukkig is er, ondanks met heel veel technische ingrepen en verbouwingswerkzaamheden, hebben ze de boel kunnen verbeteren. Maar ons grootste probleem in de bak is altijd noise issues. Dus hoe ga je om met vlak voor de trombones of voor de pauken zitten? En dan heb je dus oordoppen en schermen en al dat soort dingen. Dus we zijn eigenlijk continu bezig met gehoorbeschermende maatregelen om te zorgen dat we een soort leefbare, werkbare situatie.
Is dat omdat de ruimte klein is en je heel dicht op elkaar moet zitten?
Ja, en door het lage plafond heb je natuurlijk heel veel reflecties. Dus alles wat achterin het orkest zit, wat ook luid is, zoals het slagwerk en het koper, dat wordt extra versterkt en het geluid kan niet echt weg. Dus iedereen die daarvoor zit, die krijgt te maken met behoorlijk hoge geluidsniveaus. En het is altijd een beetje een balans vinden tussen nog prettig kunnen spelen, maar ook uitkijken dat je geen gehoorbeschadigingen oploopt.
Ja, dat klinkt weinig ideaal. Als opgeleid muzikus, als liefhebber van de muziek die je maakt, en dan in deze primitieve omstandigheden te moeten presteren.
Dat aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant denk ik ook dat work, health and safety, waar in Australië heel ver is. Ik vind het heel goed dat daar veel nadruk op wordt gelegd. Dus op de gezondheid van de medewerkers. Ja. En dat ze daar echt actief voor op de bres staan. Dus spelen met oordoppen is natuurlijk, je zou liever willen dat het niet nodig is. Maar tegelijkertijd is het ook fijn om te weten dat je een werknemer hebt die uitkijkt, die je gezondheid op de eerste plaats zet. En het is, zoals ik al zei, het is altijd een compromis. En bij de ene opera is het minder een probleem dan bij de andere. Want sommige opera's zijn heel erg luid en andere zijn minder luid. En dan, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je kan zitten.
Is dat anders als je de opera speelt op het podium in de haven van Sydney?
Je bedoelt de opera on the harbour?
Ja.
Dat is, dan zitten we in, dan zit het orkest in een stage wat eigenlijk weg is van het stage wat de mensen zien. Dus we zitten in een aparte ruimte en dat is allemaal versterkt uiteraard. Maar daar is wel meer ruimte dan in de pit van het opera house.
Ja, moeilijker omdat je dan op afstand zit en dus de communicatie met de zangers is dan lastiger.
Die is er niet, maar tegelijkertijd is het comfortabeler spelen omdat er meer ruimte is. Dus, iedereen weet dat de situatie is in de pit in het opera house. En we maken er gewoon elke keer
het beste van.
Ja, dat is de enige. Manier.
Want het is akoestisch, het is niet versterkt in het operagebouw.
Er is sprake van enhancement, dus zeg maar, het wordt niet versterkt, maar er wordt wel een soort van akoestische echo, dus een slight delay, om het geluid iets meer body te geven. Maar het is dus niet, het is niet gewoon dat elk instrument wordt opgedraaid, dat is niet. Het is een hele subtiel enhancement, zoals ze dat noemen, om de akoestiek
ja.
Een beetje te helpen.
En hoeveel muzici zitten er in zo'n bak?
Ons operaorkest heeft een standaard bezetting van 64. En ja, het is soms, sommige opera's zijn meer en sommige opera's zijn iets minder. We hebben heel veel, omdat wij als operaorkest 250 concerten per jaar doen en vaak meerdere producties tegelijkertijd, gebruiken wij heel veel casual players, dus snabbelaars, die en die zijn heel belangrijk voor ons orkest, omdat wij ja, zoveel concerten doen met zulke uiteenlopende bezettingen. Dus
ja, die speellijst die is gigantisch.
Ja.
Maar daarop aansluitend, over 3 weken dan verzorg je de muziek van de wereldpremière van de musical. Het is niet een musical, van een musical vertelling.
Een muzikale vertelling.
Muzikale ja, vertelling. Ja. Leonard the Lyrebird, een musical story.
Yes.
En dus ondanks of naast het al drukke programma van het orkest, heb je andere uitstapjes.
Ja, nou dat is dus ook heel belangrijk. Want het is als muzikus en als artiest is het... een baan is niet... soms is het artistiek fantastisch, maar soms is het ook gewoon een baan. Net als elke andere baan. Dan ga je gewoon naar je werk en doe je ding. En soms tikt een opera alle boksen, maar soms... soms denk je ook van, nou... Ja, dat,
gaan we weer.
Ja, gaan we weer. Ja, dus wat dat betreft is het net als elke andere baan. Dus, ja. Maar voor een muzikus is het daarom heel erg belangrijk om ook altijd je eigen projecten te doen. Om in shape te blijven en om die artistieke vibe levendig te houden.
Ja.
En dit project is geïnitieerd door mijn vrouw, Grace Kim. En dit is dus een opdrachtcompositie naar aanleiding van een... kinderboek dat is geschreven in de Blue Mountains, waar wij dus wonen. En de schrijfster kennen wij persoonlijk en het boek heet Leonard the Lyrebird. En het is een prachtig geïllustreerd boek. Heel erg, het gaat over de Blue Mountains, het gaat over Leonard the Lyrebird en over alle dieren die daar wonen. En mevrouw heeft de Australische pianist en componist Ian Munro de opdracht gegeven om daar een compositie voor te schrijven. En die heeft dat gedaan en dat gaat in première op 23 februari in de Scenic World in Katoomba. Met de backdrop van de Three Sisters als achtergrond. Dus dat belooft wel echt een spectaculair iets te worden. En ik kijk er naar uit.
Ja, fantastisch. Je hebt aangegeven dat je er een iets van wil spelen.
Ja, ik kan een klein tipje van de sluier oplichten.
We spreken over de wereldpremière van Leonard the Lyrebird, A Musical Story. En die wereldpremière die is dus op 23 februari, Scenic World in de Blue Mountains. En nu een tipje als eerste voorproefje van die wereldpremière.
Ja, het is belangrijk, denk ik, om even te noemen dat het een compositie is voor klarinet.
We horen je niet.
Het is belangrijk om eventjes te noemen dat het een compositie is voor piano, klarinet en cello. En de piano begint met het volgende thema. En dan komt Leonard the Lyrebird's team komt erin. En daar zal ik een klein stukje van spelen. Kom allemaal luisteren op 23 februari in Scenic World Katoomba, zou ik zeggen.
Dit was dus een wereldpremière van de wereldpremière. Heel bijzonder. En dankjewel. In aansluiting daarop, je spreekt over het ensemble. Dat is je collega klarinetist van het orkest.
Ja, Phil Green.
En dat is je vrouw.
Ja. Dat klopt.
En wat is het verhaal? Hoe is deze productie tot stand gekomen?
Het is tot stand gekomen doordat mijn vrouw dus in contact kwam met de schrijfster Jodie McLeod. Omdat het een lokaal geschreven, geproduceerd boek is uit de Blue Mountains, omdat wij daar ook wonen, kwamen zij in contact met elkaar. En het gaat over Leonard de Lyrebird. En het is vooral een verhaal over vriendschap, over moed en over zelfvertrouwen. Dat zijn eigenlijk de kernwaarden van het verhaal. Maar het gaat over Leonard de Lyrebird, die prachtig kan zingen. En een lyrebird is natuurlijk een Australische vogel die, zoals je misschien weet, allerlei geluiden kan imiteren. En zonder nou al te veel te willen weggeven, zal Leonard uiteindelijk he finds his own song. En dat is natuurlijk wat wij hopelijk allemaal als mensen uiteindelijk kunnen doen. Onze niche vinden en ons eigen geluid.
Uitkomen bij je eigen verhaal, bij je eigen geluid. Ja,
dus het is een heel mooi verhaal en het is prachtig geïllustreerd. De moeite waard om in huis te hebben.
Ja, als kinderboek. En de pianiste, jouw vrouw, Kim Grace.
Grace Kim.
Zij heeft het initiatief genomen.
Ja, dat klopt. Zij heeft dus de opdracht voor de muziek heeft ze gegeven aan Ian Monroe, componist en pianist. Omdat het verhaal haar zo aansprak en ze dacht van nou, we moeten eigenlijk een... Het zou leuk zijn om een moderne Australische versie te hebben van Peter en de Wolf. Of een andere muzikale vertelling voor kinderen. Iets wat echt specifiek Australisch is voor de kinderen hier. En wat van eigen bodem is met de muziek en een verhaal wat echt lokaal, locally sourced. Hoe zeg je dat? Zo kwam het een beetje tot stand.
Ja. Je bent al een tijdje in Australië. Dat is duidelijk te horen. En dat geeft ook helemaal niks. Dat zorgt af en toe voor...
Ik spreek niet vaak genoeg Nederlands. Dat is het probleem.
Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet, jij en je vrouw? Al musicerend?
Zoals ik al zei, ik speelde in de Melbourne Chamber Music Competition. En daar was ik met mijn kwartet uit Amsterdam. En Grace, die was bij de compositie zijdelings betrokken, omdat ze mij hielp met organisatorische activiteiten. En daar hebben we elkaar ontmoet in Melbourne.
Ja, en zo ben je dan uiteindelijk, en dat verhaal heb je verteld, hier in Nederland terechtgekomen. Die voorstelling nogmaals, Leonard the Lyrebird, A Musical Story. Die wereldpremière, die is te zien en te horen, te beluisteren. 23 en 24 februari. Scenic World, Blue Mountains, Katoomba. Een ander initiatief van jou en jouw vrouw, of van jouw vrouw feitelijk, dat zijn de Sensory Concerts.
Ja.
Wat is een sensory concert?
Een concert. Het is in feite het zijn hoge kwaliteit klassieke concerten voor mensen met sensory needs. En dan zal je vragen: wat zijn sensory needs? Dat zijn mensen die gevoelig zijn, heel gevoelig zijn voor hun omgeving, zoals bijvoorbeeld licht, geluid, mensenmassa's. We kwamen op dit idee, want het is een soort co-productie, omdat wij zelf, onze zoon heeft Asperger's syndroom, dus die heeft die gevoeligheid zelf ook en je kan hem niet meenemen naar een gewoon concert, omdat het is moeilijk om stil te zitten en om, trouwens dat vinden alle kinderen moeilijk, maar vooral de hoeveelheid prikkels in de omgeving beletten eigenlijk het soort idee van de etiketten van een concert, waarbij het toch van je wordt verwacht dat je stil zit op één plaats, dat verhindert veel ouders en kinderen ervan om ze mee te nemen naar een concert. En wij wilden eigenlijk een omgeving creëren waarin dus meer vrijheid is en waarin dus de sensory concerts zijn in lichte ruimtes met de zaal zit vol met kussens en je kan liggen en je kan er zijn soft toys en dingen en kinderen hoeven dus niet in het stramien van in een stoel gezeten door het hele concert. Dus het zijn concerten voor iedereen, maar het zijn vooral ja, concerten voor we focussen wel echt op kinderen met Asperger's en
concentratieproblemen,
ADHD en autisme, ja.
Ja.
En ja, het is geweldig om te zien hoe de reacties zijn uit de zaal als je dus muziek speelt en mensen, dus er sommige kinderen die het heel erg moeilijk vinden om stil te zijn of stil te zitten en de muziek kalmeert. En je ziet ook de reacties op de gezichten van de ouders die ook zeggen van oh, ik kan gewoon naar de muziek luisteren zonder dat ik me druk hoef te maken dat iemand het concert verstoort. We krijgen hele goede feedback, zowel van ouders als van de kinderen.
Wat zie je bij die kinderen gebeuren? Je zegt het kan kalmeren, maar dat is niet per definitie bij iedereen het geval.
Iedereen reageert zoals ze reageren. En iedereen heeft kan. Dus het is niet zo. Wat we wilden wegnemen was de druk die je bij een normaal concert voelt van stil zijn en stilzitten. En dat is dus niet. Bij deze concertserie is die er niet. Maar het grappige is dat het eigenlijk, ondanks het feit dat de zaal soms helemaal vol zit met kinderen die heel lawaaiig zijn voordat we spelen, het kalmeert, het calms down very quickly. En je ziet het effect dat de muziek heeft op kinderen. We hebben de kinderen wel in ons achterhoofd als het geprogrammeerd wordt, maar het zijn gewoon serieuze klassieke werken zoals een Mozart piano trio of een Beethoven trio.
Het zijn geen speciale composities daarop.
Het is geen K3 of dat soort dingen. Nee, het zijn gewoon echt klassieke werken. En voor muzikus is het inspirerend om die feedback te zien van je audience, van je publiek. Om te zien wat muziek eigenlijk kan doen met mensen op een humanitair niveau. Van wat het met je doet als persoon.
We zullen straks een stukje laten horen van de muziek die jij eerder met je telefoon hebt.
Dit is een fragmentje van Rachmaninoff, sonate voor cello en piano, het langzame deel.
Je hebt opgenomen, ja. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.